ja, als je regelmatig mag voorgaan in het woord, dan, ja, dan hoop je altijd dat je een onderwerp krijgt, een onderwerp op je hart gelegd krijgt, wat, ja, wat de gemeente mag voeden, waar we met z'n allen van mogen leren, maar dat je zelf ook iets mag krijgen, dat je zelf ook iets nieuws mag leren, wie Christus is en hoe hij meer en meer in je eigen leven tot zijn recht mag komen, tot zijn recht mag komen. En als je dan bovendien ook nog regelmatig het woord mag delen, dan, ja, dan mag je nadenken over ja, een onderwerp of een manier om uiteindelijk de persoonlijke oproep die de Heer Jezus zelf doet om zijn, ja, zijn offer te gedenken, ja, om alle aspecten van het avondmaal te proberen te belichten. En ja, dat op een manier dat blijft hangen. En ja, je probeert iedere keer een andere invalshoek of een ander perspectief te belichten. En ja, en proberen dat je mag begrijpen wat het is om het avondmaal te gedenken. En dat is namelijk waar het om gaat. Wat gedenk ik eigenlijk met het avondmaal? En ik mag openen met een tekst uit Lucas 22, waarin de Heer Jezus het brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en hij gaf het aan zijn discipelen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En als namelijk Jezus zelf zijn discipelen en ons met hen oproept om iedere keer weer te gedenken wat hij heeft gedaan, dan moet het wel iets belangrijks zijn. Iets heel groots, toch? Maar waar denken we dan aan? En nou, misschien een aantal dingen die er door ons heen gaan. Uiteraard dat hij gestorven is aan het kruis. Dat is duidelijk. Dat hij vooraf daar heeft geleden. Enorm heeft moeten lijden. Ook dat is duidelijk. Ik heb al eens een keer in een eerdere spreekbeurt mogen aanhalen en de nadruk mogen leggen op hoe bang de Heer Jezus was. De grote angst die hij had en die eigenlijk lag in het feit dat zelfs zijn eigen hemelse vader, zijn enige bron van leven en van liefde en van toerusting en van rust en eigenlijk van alles, dat hij daar afhankelijk van was, dat zijn eigen vader hem moest verlaten en hem alleen, ja, in die duisternis moest laten hangen. En dat hij bovendien in die duisternis Gods volle toorn en de gramschap waar de Bijbel over vertelt, dat over hem werd uitgestort. Gods oordeel Gods oordeel over een zondige wereld die over hem werd uitgestort. Dat moest hij ondergaan en daar was hij zo bang voor. Allemaal dingen die duidelijk zijn en die ons denken bepaalt als we aan het avondmaal deelnemen. Maar is dat dan alles waar we aan denken of is er misschien nog meer? En staan we toe om vandaag weer eens op een afwijkende, illustratieve manier dit verder te verduidelijken en
aanschouw
de hockeystick. De hockeystick. De hockeystick staat in de economie vaak beeld voor een bepaald scenario. En dat is het fenomeen van exponentiële groei. En exponentiële groei is iets waar veel mensen niet echt goed een beeld van hebben, ook niet goed kunnen inschatten. En waar exponentiële groei vooral voor staat. Want het staat ergens voor en waar het vooral ook toe leidt. En laat me eens een voorbeeld daarvan geven. Er is een verhaal over de bedenker van het schaakbord. En dit voorbeeld maakt exponentiële groei heel mooi duidelijk. Toen de bedenker van dat schaakbord eeuwen geleden zijn uitvinding aan de koning voorstelde, was de koning volgens dat verhaal heel erg enthousiast. En hij was zo enthousiast dat hij de bedenker toeliet om zelf een beloning te bepalen. Het moest wel een redelijke beloning blijven, maar hij mocht het wel zelf bepalen. En de bedenker stelde voor om in rijstkorrels te worden betaald. En het aantal zou als volgt worden bepaald. 1 korrel. Oh, sorry, die ben ik vergeten. Ik heb het wel gelezen, maar niet laten zien. 1 korrel op het eerste vak van het schaakbord. 2 korrels op het tweede vak. Dat werd verdubbeld naar 4 korrels op het derde vak. 8 op het vierde. Enzovoort. Elk vak zou 2 keer zoveel korrels opleveren als het vorige. U ziet hier op het plaatje al hoe snel dat cumuleert, hoe snel dat opbouwt. Dat is het voorbeeld van exponentiële groei. En aanvankelijk lachte de koning de bedenker uit. De koning vond dat de bedenker een te bescheiden beloning vroeg voor die prachtig mooie uitvinding van dat schaakbord. Maar hij had niet door dat hij ruim 18 triljoen rijstkorrels zou moeten betalen. Dat is 1 miljard keer 18 miljard rijstkorrels. Oftewel een berg rijst die groter is dan de Mount Everest. En een veelvoud is van de wereldrijstproductie. En dit is een grafiekje daarvan. De koning was beetgenomen door het misleidende karakter van de exponentiële groei. En met de verdubbeling op elk volgend vak van het schaakbord liggen er op het einde van de eerste rij nog maar 255 rijstkorrels op het bord. En door de tweede rij te vullen loopt dat aantal nog eens keer op tot 65.000. En dat is al veel, een behoorlijk aantal. Maar halverwege het bord is het aantal al gestegen tot 4,3 miljard rijstkorrels. En ook dat lijkt gigantisch veel en het is nog enigszins te bevatten, maar het is op een grafiek nauwelijks merkbaar. Want we zitten dan nog op vakje 32, ziet u. Gewoon eigenlijk op de nullijn. En het zinkt immers in het niets vergeleken met de hoeveelheid rijst die de verdere verdubbelingen op de tweede helft met name van dat bord opleveren. En u ziet de hockeystick. Exponentiële groei, zodra iets in een exponentiële groei belandt, krijg je dit effect. Het verdubbelt, of verdrievoudigt, of verviervoudigt. En dat gaat zo snel, in zo'n rap tempo. En ja, slechts weinigen doorzien dat karakter van de exponentiële groei. En niemand houdt rekening met het onherroepelijke karakter en de onhoudbaarheid ervan. Dit kan niet eeuwig doorgaan. Als je al met rijstkorrels op 1 schaakbord een veelvoud van de wereldproductie veroorzaakt, groter dan de Mount Everest, dan weet je dat dat niet door kan gaan. En ja, of het een fabel is of dat het echt zo is gebeurd, het laat zich raden. Maar de exponentiële groei heeft altijd eenzelfde uitkomst. Laten we een grafiekje tonen wat dichter bij huis. We weten allemaal we hebben een idee van hoe de financiële wereld eruit ziet. En hoe banken, met name centrale banken, geld moeten creëren. Dit is van de laatste 12 jaar. En u ziet hoe de Europese bank al, en dat is in 2020, ook dat exponentiële groeiscenario in is gegaan. En als we kijken naar de wereldschuld, de hele wereldschuld, zie je dat dat in 2020 ook al in een exponentieel groeiscenario terechtgekomen is. En ik wil jullie vanmorgen vragen om gewoon even dat plaatje te onthouden. Exponentiële groei is een hockeystick. Je moet weten dat het een onhoudbare situatie is die je betreedt en die kan niet goed aflopen. In dit geval vertegenwoordigt het financiële schuld. En financiële schuld wordt ooit eens zichtbaar. Maar wanneer ga je dat nou echt merken? Wanneer ga je nou echt merken dat het feit dat je schulden boven je hoofd zijn gestegen, dat is uiteindelijk het moment als de deurwaarder voor je deur staat. Het moment dat er afgerekend moet worden en als dat niet lukt, dat de consequenties moeten worden gedragen. En rekeningen en de aanmaningen daarop, die kunnen ergens op een stapel liggen, verborgen, ongeopend. Er kan net worden gedaan alsof ze niet bestaan, totdat de deurwaarder voor de deur staat. En dan openbaart zich het onvermijdelijke, de onvermijdelijke onmogelijkheid van het gaten met gaten vullen in een huishoudboekje, in een nationale of zelfs in een wereldwijde begroting. En het kan zijn dat ik vanmorgen misschien iemand op een pijnlijke manier herinner aan een verleden op dit gebied. Misschien dat schulden zich zodanig hadden opgestapeld dat de deurwaarders een onherroepelijke realiteit werden. Het kan misschien zelfs zijn dat er mensen zijn onder ons die daar misschien nu nog mee te maken hebben. En ik begrijp dat het pijnlijk is. Het kan ook zijn dat er mensen zijn die er gelukkig nooit mee te maken hebben gehad. Waarom dan deze inleiding? Om te komen tot een gemeenschappelijke deler die we alle, wij hier alle, maar ook met alle mensen in de hele wereld delen. En ik zeg met nadruk die we met z'n allen hebben. Alle mensen ter wereld, ook de mensen die vandaag online meekijken, wij delen één ding samen. En je hebt namelijk financiële schulden, maar je hebt ook iets als geestelijke schuld. En vanmorgen wilde ik het met u hebben over de exponentieel gegroeide geestelijke schuld die de mensheid heeft bij God. Als we misschien één leugentje om best wil iedere dag hebben, zijn dat aan het eind van het jaar er 365. Aan het einde van de mensenleven nog veel meer. Als je bedenkt dat de hele mensheid dat misschien doet, en soms misschien meer dan een leugentje om best wil op een dag doen, dan kan je misschien al begrijpen hoe groot de geestelijke schuld is die de wereld God schuldig is. En schuld, en dan nog exponentieel groot. Tepas, waar heb je het over? En ik heb het over de meetlat die God, de mens, ieder mens in zijn innerlijk heeft geplant. Een maatstaf welke wij alle, of je nou wel of niet in het bestaan van God gelooft, die we alle erkennen en we het eigenlijk ook onbewust nastreven om eraan te voldoen. De meeste mensen noemen het je geweten. In ieder geval is het iets waarvan we ieder mens verwachten dat ze zoiets hebben en dat ze er ook naar handelen. Het is een ongeschreven regel, een onzichtbare aanwezigheid van besef van wat wel en wat niet kan. In ieder mens. En alhoewel de intrede van het onderscheid van goed en kwaad, de kennis van goed en kwaad, al had plaatsgevonden bij de eerste mens, mensen Adam en Eva, heeft God in de Bijbel pas zijn geboden daarop gegeven aan Mozes, die dat dan officieel aan de mensheid moest overhandigen. En ik ben ervan overtuigd dat ieder mens zich uiteindelijk innerlijk bewust is van die universele vorm, die norm van de Bijbelse 10 geboden. En nog meer. Maar laten we het behouden bij de 10 geboden. Dat we ons daar innerlijk bewust van zijn in ons leven. En dat we die norm deels of hopelijk volledig kunnen onderschrijven. Al zijn het misschien maar de geboden die er zijn betrekking tot onze naasten, de mensen waarmee we leven. En uiteindelijk ook naar God toe. Maar dat de mens toch een zekere fatsoensnorm wordt afgedwongen. En als je daarin ook nog het bestaan van God bij betrekt en de geboden die God naar hem toe heeft gegeven, dan wordt het al heel snel duidelijk, iemand die de 10 geboden in de Bijbel niet erkent en ze bewust overtreedt, dat leidt naar een schuld naar God. En het leidt ook naar een schuldgevoel. Naar de ander of naar God. En die schuld en dat schuldgevoel, dat moet dan ook zo, het liefst zo snel mogelijk worden opgelost. Het moet zo snel mogelijk worden weggenomen. En dat kan door het aanbieden van excuses, of het accepteren ervan. Of het, ja, iets meer dan dat, het aanbieden van een compensatie die voldoening geeft. En gelukkig zijn er mensen die dat zo onderling met zich kunnen, met elkaar kunnen regelen, dat ze dat onderling zo kunnen afhandelen. Maar wanneer dat niet lukt, dan blijft dat schuldgevoel en dat besef van schuld nog heel, heel lang nabranden, naknagen. Als spijt, als wroeging. Dat is niet fijn. Maar hoe zit het dan naar God toe? Wat moet je toch met al die overtredingen van een gebod, van een God die je misschien niet kent of zelfs niet erkent? En wat als zijn geboden een ontelbaar, zoals ik net al zei, exponentieel aantal keren is gedaan? Dat zijn wet een ontelbaar keer is overtreden. Wat moet je met die 10 geboden? Waarom zou God eigenlijk die 10 geboden hebben gegeven, wetende dat dat het resultaat is bij de mensen? En ik denk juist daarom. Geen mens wil eigenlijk weten dat hij of zij in staat is dingen te doen of te laten, welke hij of zij innerlijk verafschuwt, maar het niet kan laten om ze desalniettemin toch te doen. Het verlangen om zonder rekenschap naar God, zonder zijn geboden, naar je eigen wil te leven, dat ligt heel, heel diep verankerd in de mens. Heel, heel diep. En juist daarom heeft God zijn geboden aan de mens gegeven. Niet om de mens te straffen voor iets waar hij niets aan kan doen, wat hij niet kan laten, maar juist om de mens uit te nodigen dat met hem te delen. Dat gevoel van schuld bij overtreding, dat bij hem neer te leggen. Hem te betrekken in die behoefte om ook van die schuld af te komen. We weten het, ieder mens weet dat we dingen doen die we niet mogen of kunnen doen. En het beïnvloedt ons. En waar moet je ermee naartoe? En God heeft daar een schoolmeester gecreëerd die zegt, hier is de uitkomst, breng het bij mij. God door Jezus heen, die gaf dat ook zo prachtig weer in dat eenvoudige gebed wat hij ons heeft geleerd. Als hij zegt, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Die twee, dat is toch uiteindelijk wat de mens zo graag opgelost ziet. God openbaarde dat ook al aan David, hoe hij betrokken is bij ieder mens, hoe hij de mens kent. Wanneer het aankomt op schuld of schuldgevoel, als David schrijft in Psalmen, o God, u weet van mijn dwaasheid, u kent mij. Mijn schulden zijn voor u niet verborgen. En als we het hier zo over hebben, dan is er misschien de vraag, is er al een moment in jouw leven geweest waarop je je schuld naar God hebt erkend? Of ben je nog steeds in de overtuiging dat je naar hem, naar God, als je al überhaupt in hem zou geloven, of in zijn bestaan zou geloven, dat je geen rekenschap hoeft af te leggen voor de overtredingen waarvan ieder mens zich diep van binnen bewust is dat ze er zijn. Vanwege het geweten, vanwege de morele wetten die in ons zijn geworteld. Of wacht je, zoals we net al zagen, met financiële schulden, totdat de deurwaarder voor de deur staat. Want net zoals in het geval van financiële schulden, dat we niet weten wanneer die deurwaarder, hij komt altijd ongelegen, voor de deur staat. Zo weet geen mens wanneer de geestelijke deurwaarder voor de deur staat om betaling te verlangen. Want die is er wel degelijk. Satan is namelijk uiteindelijk de geestelijke deurwaarder. En de geestelijke schuldvereffening is de dood. En het is niet zozeer de eerste dood, hè, de lichamelijke dood, waar ieder mens zal uiteindelijk naar lichamelijke staat komen te overlijden, te sterven. Maar de Bijbel leert ons namelijk dat het loon van de zonde de dood is. Maar we hebben het hier over de tweede dood. De mens zal uiteindelijk, dat is bepaald naar Adam en Eva, sterfelijk zijn. Maar we hebben het verder dan het lichamelijk sterven. We hebben het over de tweede dood. De eeuwige dood die de mens zal kennen wanneer zijn of haar schuldenrekening naar God niet vereffend is. En Satan is weliswaar Gods vijand, maar zijn claim op de menselijke ziel is wel een eerlijke claim. En wie sterft in zijn of haar zonde, zal in Satans handen vallen en Gods afwezigheid dus tot in eeuwigheid moeten ervaren. Ieder mens heeft een schuld naar God en die zal moeten worden vereffend. Maar gelukkig hebben we een God van genade. En toonde hij ook zijn genade door zijn zoon Jezus Christus te sturen, die alle schuld heeft vereffend. En voor een exponentieel gegroeide schuld is er toch minimaal een exponentieel groot offer nodig. Laat daarom vandaag, vanmorgen niet voorbij gaan zonder erbij stil te staan om hierover na te denken. Waar sta ik in mijn geestelijke schuldenmeter? Wees je ervan bewust dat die er is en dat de mens het niet gepermitteerd is om daar neutraal in te staan. We moeten onszelf meten naar Gods maatstaf. En het is geen waardeoordeel naar elkaar toe, want we voldoen namelijk geen van allen. We zijn allemaal hetzelfde, we zijn allemaal schuldig aan overtredingen ervan. Dus het is niet zozeer de constatering dat we schuldig zijn, dat weten we, maar veel meer dat we ons moeten realiseren dat we onszelf niet kunnen verontschuldigen wanneer we uiteindelijk door Satan worden aangeklaagd. Want als Satan de officier van justitie is en God de rechter en we daadwerkelijk schuldig zijn aan overtreding en het overtuigende bewijs ook voor je op tafel ligt, dan helpt de allerbeste advocaat je niet. En God in zijn absolute rechtvaardigheid, die zal je moeten oordelen of beoordelen en dus ook oordelen op basis van de wet. Dat is eerlijk, rechtvaardig en daarmee kunnen we het allemaal mee eens. Daar kunnen we het allemaal mee eens zijn. Dat is ook wat we verwachten van de normale rechter. Als ons iets is aangedaan of mensen om ons heen waar we van houden, iets vreselijks, dan verwachten we dat daar een rechterlijke compensatie wordt geboden naar de wet. We verwachten van die rechter dat hij die misdaad compenseert met een wettelijke uitspraak en een wettelijke oordeel. Want de wet vraagt namelijk voldoening. Maar God is wel rechter, maar geen gewone rechter. God doet inderdaad zijn rechtvaardige uitspraak. Hij legt de aangeklaagde zijn verdiende straf op. En in het geval van onze geestelijke overtredingen is de straf de geestelijke dood. Maar vervolgens stapt hij uit zijn hoogverheven stoel, zijn rechterstoel, doet zijn pruik af en zijn toga en stapt naar beneden en betaalt voor degene die hij heeft veroordeeld de rekening. Hij betaalt de boete. Dat is ons God. Dat is een rechtvaardige God en dat is een genadige God. Hij betaalt de opgelegde straf en boete zelf. En als je dit begrijpt, als je begrijpt hoe Jezus Christus, de Zoon van God, degene was die de mens genade heeft getoond door zelf de straf te dragen, dat is het. En laat dat moment ook niet voorbij gaan. Want hier komen we naar mijn mening bij de kern van ons geloof. De kern waar het bij de avondmaalviering allemaal om draait. De kern van ons voortdurend gedenken van onze redding in Jezus Christus. En u zag al bij de titel Gods heilsplan in 3 woorden, vraagteken. Maar het bestaat uit slechts 3 woorden. En ik weet niet of er iemand is die een idee heeft wat die 3 woorden zijn. Tuurlijk, jullie wel. 3 woorden slechts. Het is volbracht. Het hele heilsplan van God om zijn schepping te redden, het brengen van de oplossing die zowel God als rechtvaardig rechter, maar ook als genadig God recht zou doen, het afstaan van zijn zoon aan de mensheid, het degraderen van zijn zoons goddelijke status door hem als mens geboren te laten worden, het lijden van Christus, het bespuwen en het versmaden van Christus, het afstand nemen van zijn zoon en hem volledig eenzaam aan dat kruis te laten hangen, het onverdiend en onnodig sterven van Christus, het ontnemen van Satans rechtvaardige claim op ieder mens die de zonde heeft gedaan, groot of klein, de dood ongedaan te maken, de sleutels van de dood en van het dodenrijk bij Satan weg te halen en in de handen te leggen van zijn zoon Christus. Alle vooruitwijzingen naar wat Jezus zou gaan doen. In alle verhalen in het Oude Testament, van Adam en Eva tot Abraham en Isaac, en van Jacob tot Jozef, tot van de tabernakel, van de slachtoffers, van het manna, van het hout in dat bittere water, zoals Frits vorige week nog, waarvan Frits nog vorige week vertelde, tot alle wonderen, alle profetieën die vanaf de allereerste dag en vanaf de allereerste profeet tot de laatste profeet werden gedaan en gesteld. Ze dienden allemaal 1 doel, om vooruit te wijzen naar Jezus Christus. Vooruit te wijzen naar die grote liefdesdaad die hij op dat kruis zou gaan doen. We lezen in Jesaja. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar onze eigen, naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Het was allemaal nodig om jou en mij weer vrij te zetten. En smetteloos, zonder enige vlek of gebrek, zonder enige restschuld, voor God te zetten. Zodat God jou en mij in zijn Zoon Christus Jezus weer kan dulden voor zijn aangezicht. Dat werd alles aan dat kruis afgesloten met die 3 woorden. Het is volbracht. Dat is wat daar op Golgotha uiteindelijk gebeurde en wat we iedere dag, vandaag het avondmaal, mogen gedenken. Het is volbracht. Niet door jou, niet door mij, zelfs niet door God of de Heilige Geest, maar door Christus, zijn Zoon, en Christus alleen. Alleen hij mocht en kon die 3 woorden uitspreken. Alleen hij was daartoe gerechtigd. Alleen hij heeft het allemaal volbracht. En waar je ook bent, wat je nu ook doet of laat, je wordt vandaag opnieuw uitgenodigd om daarover na te denken. Om te belijden dat ook jij schuldig bent geweest, ik ook, aan de overtreding van Gods geboden. Dat het rechtvaardig oordeel over die hele stapel met overtredingen, groot of klein, dat dat zonder het volbrachte werk van Christus zou leiden tot de eeuwige dood. Tenzij je beroept op zijn genade. Want Gods genade is voor ieder mens weggelegd. Ook voor jou en ook voor mij. Christus Jezus, Gods Zoon, is namelijk zelf aan het kruis gegaan. Hij heeft de doodstraf voor ons gedragen. Zodat God, de Vader, zijn schepping, zijn mensen, genade kon tonen. Christus was niet de deurwaarder. Overigens een rol die juist hem, omdat hij zonder zonde was, zeker zou zijn toevertrouwd. Christus was niet de deurwaarder. Hij was juist de rechter die vanuit die hemelse rechterstoel kwam om als God onder de mensen onze welverdiende straf op zich te nemen. Op zichzelf te nemen. Alleen op zijn schouders te nemen. Zodat de straf niet meer op jou of op mijn schouders zou komen. En hoe duidelijker kunnen we het evangelie nog uitleggen. Aan elkaar, aan de mensen om ons heen. Dit is waar het om draait. Het is volbracht. Dit is wat we vandaag mogen gedenken met het avondmaal. Dit is de gelegenheid om je af te vragen. Is Christus ook voor mijn overtredingen gestorven? We lezen uit 1 Korinthe 11. Waar Paulus zegt, want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht, waarin hij werd verraden, brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u dit drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Ieder beproeft zichzelf. Als je zeker weet dat je Christus hebt aanvaard als jouw persoonlijke verlosser, als degene die de straf op jou en mijn overtredingen heeft gedragen, terwijl het rechtvaardig zou zijn dat je ze zelf zou moeten dragen, als je erkent dat hij alles heeft volbracht, neem dan vrijelijk van de maaltijd des Heren, van zijn tafel. Erken hem, belijd hem. Vestig dat bewustzijn in je, dat je, ja, we kunnen het eigenlijk niet vatten. Exponentiële groei kunnen we eigenlijk al niet vatten. Laat staan wat daar nog bovenuit steekt om dat exponentiële getal van onze schuld te overtreffen. We kunnen ons niet beseffen wat Christus heeft gedaan, wat hij heeft moeten dragen, maar we kunnen wel erkennen dat hij het heeft gedaan. En we geven hem de eer hiervan. En het gaat nog verder, want we gedenken niet alleen wat Jezus heeft volbracht aan het kruis. We gedenken hem ook door iedere dag gehoorzaam aan hem te zijn. En kijk, de tekst hierboven, ik heb hem ook hier afgebeeld. Het zegt, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Zo moet u elkaar lief hebben. Voorheen was het, heb je naast lief als jezelf. Nou, dat mag nog heel moeilijk zijn, maar tegelijkertijd, ja, als je jezelf dingen ontzegt, waarom zou je ze dan anderen geven? Maar hier, zegt de Heer Jezus, ik geef je een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jou lief heb gehad. Ik heb alles voor jou gedragen. Dit is het enige gebod wat Christus geeft. Een nieuw gebod. In de rest van zijn bediening lezen we hoe hij altijd teruggrijpt naar wat er geschreven is. Er staat geschreven dit en dat. Er staat geschreven dit en dat. Hij verwijst naar de wetten van Mozes. Hij verwijst naar zijn vaders geboden. Hier geeft hij een nieuw gebod. Heb elkaar lief zoals ik jou heb lief gehad. Dit is al. Nou, hier, hoeveel moet je hierover kunnen nadenken? Maar weet iemand wat hierna komt? We hebben het mooi opgeschreven. Maar er komt iets na wat de Heer Jezus daarbij heeft gezegd. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Ik geef je een nieuw gebod. Heb de ander lief zoals ik jou lief heb. Want zo kunnen de mensen zien dat jullie mijn discipelen zijn. Als jullie onder elkaar liefde hebben. Wanneer we een discipel, een volgeling van Christus willen zijn, dan zullen we hem ook gehoorzaam moeten zijn. En misschien mogen we het eens omdraaien. Als je elkaar niet lief hebt zoals Jezus jou en mij heeft lief gehad, door zijn leven voor ons af te leggen, dan kan je misschien onmogelijk een volger van Christus zijn. Overdenk het eens goed. Waar heb ik voor gekozen toen ik Jezus toeliet in mijn leven? Toen ik hem als mijn Heer en mijn verlosser accepteerde. Waar heb ik voor gekozen? Heb ik zijn exponentieel groot offer aanvaard op die ontelbare overtredingen, die zonde die ik heb gedaan naar God toe? Waar heb ik voor gekozen? En als je vanmorgen deze boodschap beluistert, hier of thuis of waar je ook bent, en je begrijpt nu pas waar het evangelie over gaat, waar het voor staat, stop dan nu met wat je doet. Laat alles vallen en verspil nog geen één seconde langer om je leven aan Christus te geven. Sluit je ogen, open je hart en open je geweten naar hem toe en laat hem toe. Want hij heeft alles volbracht aan het kruis. Hij was en is de enige die kon zeggen, het is volbracht. Iedere schuld van ieder mens naar God is voor eeuwig afbetaald. Het is volbracht. Christus heeft het volbracht. En het enige wat jij en ik hoeven te doen, is dat te accepteren. En dat is de uitnodiging van vandaag. Denk hier vandaag goed over na. Gebruik dit moment om te bepalen, is mijn geestelijk leven voor altijd veranderd? Heb ik hem daadwerkelijk tot verlosser verklaard in mijn leven, omdat ik het nodig had? Ik kan niet meer steunen op mijn eigen goede werken, die we natuurlijk mogen doen, die we ook mogen nastreven, maar het kan ons nooit redding brengen. De enige redding die er is, is in Christus. En God nodigt je vandaag uit om de kwijtschelding in zijn Zoon Jezus te accepteren en zo volledig vrij van geestelijke zonde te zijn en voor hem te staan. Het is volbracht. En voor degene die hier nog eens over na willen denken, zo'n hockeystick is iets prima wat blijft hangen. En ik hoop dat dit blijft hangen. Ik hoop dat we hier allemaal over na kunnen denken. En als we misschien zo'n hockeystick zien, laat het misschien eens je weer terugleiden naar dat moment dat je denkt, ik heb hierover nagedacht en ik heb Christus geaccepteerd. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn redder. Ik wil hem gedenken in het avondmaal. Ik wil hem gedenken in mijn leven, iedere dag, door hem gehoorzaam te zijn. Struikelen we wel eens? Natuurlijk. Mag je weer teruggaan naar God. Maar gedenk hem iedere dag wat hij heeft gedaan. Laten we samen opstaan. En overgaan tot het avondmaal. Vader, zo spreken we onze dank naar u uit. Heer, dat we van uw genade mogen gebruik maken in uw Zoon Jezus Christus. U die ons kent, u die ons binnenste kent. U weet, Heer, dat we tegenover u staan. Alles wat we hebben gedaan en ook nog doen, Heer, dat het naar uw maatstaf enkel kan leiden tot oordeel. Maar zo willen we u ons zo danken dat u genadig bent. Dat u uw Zoon Jezus Christus hebt gegeven. Heer Jezus, dat u die schuld hebt gedragen. U heeft die betaling gedaan en wij mogen vrij zijn. Heer, u komt eeuwig. Onze lof en dank eert. U die de hoogste naam van alle namen hebt gekregen. U willen we loven en eren voor wat u hebt gedaan. Uw naam is voor eeuwig geprezen. Amen.